Ik wilde vanavond u om te beginnen meenemen naar Hebreeën 10, de eerste verse. Hebreeën hoofdstuk 10. De Hebreeënbrief die op uitgebreide wijze spreekt over de samenhang, of de afwezigheid daarvan, tussen het oude en het nieuwe verbond. En daar staat dan in Hebreeën 10 vers 1, want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Tot zover. Het is maar een deel uit het betoog, ja, eigenlijk uit het betoog van heel de Hebreeënbrief natuurlijk, maar in het bijzonder uit het betoog wat min of meer begint in Hebreeën 9 vers 1. Ik had ook kunnen zeggen 8 vers 1, maar voor het gemak dan maar. Hè. Een betoog wat begint in Hebreeën 9 vers 1 en dat loopt in ieder geval tot vers 18 van hoofdstuk 10. En daarna vanaf vers 19 van hoofdstuk 10 krijgen wij wat we altijd maar noemen voor het gemak de praktische toepassing. Het hoogtepunt dus eigenlijk ook van het betoog. Want hoe dan ook, het gaat niet om de theorie dat wij die zouden kennen. Want met theoretische kennis begin je sowieso niks. Hè? Maar het gaat erom dat wij inderdaad deze Bijbelse waarheid, om niet te zeggen theoretische, dan wel leerstellige waarheid, ook inderdaad zouden toepassen in ons dagelijks leven. Want dat is de enige manier waarop het een uitwerking zou hebben. Geloof namelijk, geloof in het woord Gods, is niet slechts het voorwaarhouden van wat God gesproken heeft, maar het wil zeggen dat men ook inderdaad in de praktijk van het leven daaruit leeft. Dat wil zeggen dat men de waarheid die men kent ook een plaats geeft in het dagelijks leven. Men moet eruit leven, dat is de gedachte. Hè? En dat is ook de enige zin van iets voorwaarhouden, vanzelfsprekend. Gaat erom, om het dan even buiten het Bijbels verband te zeggen, gaat erom dat het niet alleen in ons hoofd zit, uiteraard, maar ook in ons hart. Alleen in Bijbels verband kan ik dat nooit zeggen, want dat is het hoofd en het hart, de geest en het gemoed, of hoe het maar heet, mag allemaal volstrekt hetzelfde. Het is gewoon de inwendige mens. Er wordt niet eens verschil tussen gemaakt. En het verschil zou dus ook niet moeten bestaan. Het moet niet alleen in ons hoofd zitten, hoewel dat heel belangrijk is dat we die waarheden weten, want zo heet dat. Maar laat ik het nog eens anders zeggen. Wij moeten ze niet alleen weten, wij moeten ze ook kennen. Dan ga ik weer Nederlandse les geven, geloof ik. Hè? In de Bijbel is weten, het kennen met het hoofd, zal ik maar zeggen, op de hoogte zijn van bepaalde zaken. Maar kennen wil zeggen dat men er ook deel aan heeft. Dat het deel is van ons wezen. Het kennen van Christus, uit Filippenzen bijvoorbeeld, is niet weten wie hij is, maar is aan hem deel hebben. En ik verzin het niet, want het staat er gewoon bij. De gemeenschap, er wordt gesproken over gemeenschap met Christus, gemeenschap met zijn lijden, gemeenschap met zijn opstanding enzovoort. Staat er volstrekt bij, dus Filippenzen 3, het latere gedeelte. Dus u zoekt het maar eens op. Kennen wil zeggen gemeenschap hebben met, spreekt over communicatie, dus eigenlijk deel hebben aan, terwijl weten is gewoon de verstandelijk op de hoogte zijn van bepaalde zaken. Maar het zijn uiteraard twee verschillende dingen. Maar waar het om gaat, is dat we in de Hebreeënbrief een bijzonder interessante, als ik het zo mag zeggen, theoretische uiteenzetting hebben over de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. Maar daar gaat het uiteraard niet om, want de bedoeling is uiteraard dat die theorie daarna ook een praktische uitwerking zou hebben in het dagelijks leven. Dat is waar het werkelijk om gaat. En dat is ook waarom ik het zo tragisch vind, dat over het algemeen deze Hebreeënbrief zo ongeveer de minst begrepen brief is van het Nieuwe Testament. Nou, die van Filimon waarschijnlijk. Dat zal de minst begrepen zijn, maar dat merkt niemand, dus dat geeft niks. Hè? Maar van de Hebreeënbrief merk je dat wel. Dan wordt ook dikwijls toegegeven dat het zo'n moeilijke brief is. En toch, het is een betrekkelijk eenvoudige brief, een betrekkelijk eenvoudige leerstelling. Maar het punt is dat men daar niets aan heeft wanneer men niet bereid is om wat er uiteengezet wordt ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen en daaruit te leven. En als men het laatste niet wil, is het eerste, namelijk het begrijpen van de gedachten, eigenlijk onmogelijk. Want dan verzet men zich er immers tegen. Dan wil men niet tot bepaalde conclusies komen die dan toch gewoon letterlijk dikwijls getrokken worden. Hoe dan ook, als ik in het algemeen de draad moet opnemen, dan zou ik dat doen niet in hoofdstuk 10 vers 1. Want hoofdstuk 10 vers 1 begint met want. Want de wet hebben een schaduw der toekomende goederen. En het zal duidelijk moeten zijn dat het woordje want dan toch in elk geval teruggrijpt op wat of in het voorgaande vers of in het voorgaande schriftgedeelte uiteengezet is. Het is een nadere toelichting dus op de gedachtegang van Hebreeën 9. Dat is waar het om gaat. En in Hebreeën 9 vinden we één bepaalde gedachtegang, die trouwens tweemaal wordt toegepast. De gedachtegang daarbij is namelijk dat onder het oude verbond de hoge priester eenmaal per jaar, ik lees nou uit vers 7 heel stiekem van hoofdstuk 9, dat onder het oude verbond de hoge priester eenmaal des jaars met bloed, namelijk niet zonder bloed, met bloed inging in de tweede tabernakel. Dat wil zeggen in het heilige der heiligen. Neem aan dat u dat allemaal weet, hè? Weet hoe die tabernakel ongeveer in elkaar steekt, als het er op helemaal over gaat. Dan bestond hij uit twee vertrekken achtereenvolgens. Men komt binnen in het heilige. En in het heilige worden alle dagen dienst gedaan. Aan de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar, het reukoffer altaar. Want dat waren de voorwerpen daar. Het was in het heilige. Dat staat hier ook in vers 6. Dat daar, in wat hier dan genoemd wordt de eerste tabernakel, het eerste vertrek dus van de tabernakel, dat daar te allen tijden dienst gedaan werd om de diensten te volbrengen. De priesters gingen in, staat er, om daar de diensten te volbrengen. Maar, zegt vers 7, daarachter namelijk was de tweede tabernakel, het heilige der heiligen, achter het gordijn namelijk, achter het voorhangsel wat deze twee vertrekken van elkaar scheiden. En in die tweede tabernakel, en dus achter het voorhangsel, ging alleen de hoge priester. Niet de priesters, alleen de hoge priester. En niet alle dagen, maar slechts eenmaal per jaar. Bij gelegenheid wordt dan in dezezelfde Hebreeënbrief gezegd, eenmaal per jaar, en dat betekent inderdaad elk jaar opnieuw, jaar in, jaar uit, en dan is het ineens heel dikwijls dus, terwijl bij de andere gelegenheid net het tegenovergestelde benadrukt wordt, namelijk het was maar eenmaal per jaar. Dus maar weinig dus, eenmaal per jaar. Dat wordt hier namelijk ook toegelicht vervolgens, want de gedachte is dat, en dat staat er nou in vers 8, er staat dat de Heilige Geest daarmee, want u weet dat de Heilige Geest een rol speelde in de bouw van de tabernakel, want dat staat allemaal in Exodus, dat de Heilige Geest daarmee beduidde dat de weg in het heiligdom, de weg des heiligdoms, de weg tot in het heilige der heiligen, tot in het tweede vertrek dus van de tabernakel, nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand hield. Het is niks als hier de kast wegzetten. Dan ben je meteen je krijntjes kwijt, hè? Nou goed. Er waren namelijk twee vertrekken achtereenvolgens. In het eerste vertrek, het zogeheten heilige, en hier genoemd de eerste tabernakel, werd volgens vers 6 te allen tijden, alle dagen, dag in dag uit, dienst gedaan door de priesters. En terwijl dat gebeurde, werd er geen dienst gedaan in het heilige der heiligen. Heb je nou nog een oude trui voor me, of die zelfs misschien ook nog een... Valt niet mee hier, hè? Nou, ik zal hier tekenen dan. Zo, dit is ongeveer het idee. Hier is de ingang aan de oostzijde, dan krijgt men eerst het heilige, zeg maar de eerste tabernakel. En daarachter is de tweede tabernakel, het heilige der heiligen. Er stond alleen de ark des verbonds. En in het eerste werd alle dagen dienst gedaan door de priesters en al die tijd was het heilige der heiligen afgesloten met het voorhangsel. Zo sterk zelfs dat als de ark des verbonds die daar stond in het heilige der heiligen vervoerd moest worden omdat de hele misbogen moest verhuizen van de ene lege plaats naar de andere, dan werd de voorhangsel werd afgenomen en achterwaarts over de ark des verbonds gelegd. zodat het ding nooit gezien werd. Bleef altijd achter of onder het voorhangsel. Dat staat allemaal in de wet beschreven. Dus altijd bedekt. Iedereen wist dat het er was, maar niemand wist wat het was en hoe het eruit zag enzovoort. Kon alleen beschreven worden, maar had ook de tekst van de Bijbel waarin het beschreven staat, zal ik maar zeggen. Maar niemand kwam er ooit en de enige die er ooit dienst deed was de hoge priester op de grote verzoendag, eenmaal per jaar, waar hij met het bloed van stieren en bokken, want zo wordt het hier hardnekkig genoemd in dit hoofdstuk, waar hij met het bloed van stieren en bokken inging in dat heilige der heiligen, en hij sprengde dan dat bloed op de grond, onderweg, door het heilige naar het heilige der heiligen, en uiteindelijk werd het bloed gebracht, het leven dus, want bloed is leven, hè, werd het leven gebracht op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En er wordt hier natuurlijk ook vervolgens een toepassing aangegeven. Maar de eerste toelichting die gegeven wordt in vers 8 is dat in deze situatie de Heilige Geest beduidde dat de weg des heiligdoms, de weg tot in het heilige der heiligen dus, dat die weg nog niet, staat er, nog niet openbaar gemaakt was. Nog niet openbaar gemaakt was, staat er, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Ja, nog niet openbaar gemaakt. Dat is een beetje overdreven gezegd, maar dat is nou eenmaal de betekenis. Niet openbaar gemaakt wil zeggen dat eigenlijk verborgen was hoe die weg daarheen zou gaan. Bovendien, er zit nog wat anders aan vast. Er staat namelijk, de weg in het Heilige der Heiligen was nog niet openbaar gemaakt, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Dan lees je makkelijk overheen, maar de gedachte is dat zolang er dienst werd gedaan in het Heilige, alle dagen van het jaar, was er de Heilige der Heiligen afgesloten. En van de grote verzoendag staat ook echt in, wat is het, Leviticus 16, meen ik. Daar staat, oh, ja, Leviticus 16. Daar staat ook echt dat de dienst in het Heilige gestopt werd. En dat er niemand in het Heilige mocht zijn als de hoge priester daardoor ging om dienst te doen in het Heilige der Heiligen. Dat wil zeggen, men was nooit gelijktijdig aanwezig in die beide vertrekken. De dienst in het heilige moest gestopt worden en dan kon er pas ingegaan worden in het heilige der heiligen. Ik zoek het even op, Leviticus 16, daar staat in vers 17. Sprekend over de dienst van de hoge priester op grote verzoendag, Leviticus 16 vers 17. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, dat is dus de tabernakel, hè? Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij, namelijk de hoge priester, Aaron, als hij zal ingaan om in het heilige, maar dat is dan het heilige der heiligen natuurlijk, om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de hele gemeente van Israël. Voor de zonden des volks namelijk, want dat is de uitdrukking die in Hebreeën gebruikt wordt, in elk geval in Hebreeën 2 vers 17. De hoge priester die verzoening doet voor de zonden des volks. Maar op het moment dat hij dat doet, door zijn dienst te volbrengen in het heilige der heiligen, was de dienst in het heilige afgebroken. Daar was niemand. En de gedachte is nou heel eenvoudig. Er staat in de volgende verse. Er staat namelijk in vers 8 dat de geest beduidde dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. En die eerste tabernakel was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het heilige was een afbeelding, een uitbeelding eventueel, van de tijd waarin men toen leefde. De situatie onder de wet namelijk. Kortom, het heilige als zodanig, met het voorhangsel naar het heilige der heiligen gesloten, is een afbeelding van de dienst onder de wet. Er ontbrak dus wat, is het idee. Want er was nog ergens een gordijn dicht en er was iets wat nog niet ingewijd was. Er was nog een weg die niet openbaar gemaakt was. En dat is waar het om gaat. De eerste tabernakel was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen of reinigen naar het geweten, zegt vers 9. Waarmee dus gezegd is, en dat lazen we daarna in Hebreeën 10, dat heel de dienst onder het oude verbond niet in staat was om de gewetens van de mens te reinigen. Weliswaar zijn er heel wat wetten die zich bezighouden met de reiniging van de uitwendige mens, Zoals er is de leer der dopen, uitdrukking uit Hebreeën 6 voor de gelegenheid, en diverse wassingen enzovoorts, en rituele reiniging en hoe het allemaal maar heten mag. Maar de inwendige mens, het geweten en zeg maar gewoon dus het hart van de mens, kon door die dienst onder de wet niet gereinigd worden. Dat is wat hier staat en daar is de dienst in het heilige de uitbeelding van. Maar ik zou zeggen, als je nou niet al te dom bent, dan ben je in staat om het verhaal zelf af te maken. Ja, en de plaatjes te kleuren, inderdaad. Hè? Want dan kun je het verhaal zelf afmaken. Dan weet je natuurlijk dat als daar het geweten, door deze dienst in het heilige het geweten niet gereinigd kan worden, dan zit het er dik in dat als een heilige er heilig in de dienst betrokken wordt, dat men dan wel naar het geweten gereinigd kan worden. Maar de dienst in het heilige is een beeld van heel de dienst onder het oude verbond. Dat betekent automatisch dat dan dus de dienst in het heilige der heilige een beeld moet zijn van wat daarna komt. Zeg maar het nieuwe verbond. En aangezien dat nieuwe verbond dus kennelijk wel de mens heiligt of reinigt naar het geweten, moet het ook per definitie het laatste verbond zijn en dus het eeuwige verbond. En dat zeg ik met opzet, omdat het eeuwige verbond al genoemd wordt in Genesis en beloofd wordt aan Abraham. Het is het nieuwe verbond, alleen avant la lettre, weet je wel. Het heet het nieuwe verbond. Dat kan eigenlijk niet, want het oude verbond was er nog niet eens in de dagen van Abraham. Dat duurde nog 430 jaar. En dus heet het niet het nieuwe verbond, maar het heet wel het eeuwige verbond. En dat is maar waar het om gaat. En waarom is dat verbond eeuwig? Omdat dat zijn werk gewoon doet, definitief. En daarmee uit, dan komt er daarna niks meer. Dat is het einde van het verhaal gewoon. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Want er staat hier dat deze dienst onder het oude verbond, vers 10 van hoofdstuk 9, bestond in spijzen en dranken en verscheidene wassingen. Zie je wel, wassingen. Verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen of reinigingen des vleeses. Dat wil zeggen van de buitenkant van de mens. Tot op de tijd der verbetering opgelegd. Dat wil zeggen, deze dienst was opgelegd. Niet voor altijd, maar tot op de tijd der verbetering. En tijd der verbetering betekent gewoon de betere tijd. En die betere tijd komt uiteraard na de toenmalige, na die tegenwoordige tijd uit vers 9. En als die tegenwoordige tijd uit vers 9 het oude verbond is, dan is de betere tijd, de tijd der verbetering, uiteraard de tijd van het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. En tot die tijd was de wet opgelegd, maar dat betekent tegelijkertijd dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dan wordt die oud-testamentische dienst beëindigd, want er mocht geen mens in het heiligdom aanwezig zijn als de hoge priester inging in het heilige der heiligen, om daar de dienst in het heilige der heiligen te volbrengen. Dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen dat het oude verbond was opgelegd tot op het aanbreken van het nieuwe verbond. De algemene gedachte vervolgens, ook hier, maar in heel de Hebreeënbrief is, dat het nieuwe verbond aangebroken is, want de Messias, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is inderdaad verschenen, is officieel aangesteld. En als het priesterschap dus vervangen is, dan geschiet er ook noodzakelijk verandering van wet en dus van verbond. Maar dat staat nog weer twee hoofdstukken eerder in Hebreeën 7, dus daar ga ik nou maar verder niet op in. Maar hier staat, in vers 11, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, en let er even op dat tijd der verbetering hier dus ongeveer synoniem is met toekomende goederen. Want die tijd der verbetering was in de dagen van het oude verbond uiteraard toekomst. En deze toekomende goederen, wel, die hebben alles van doen met de tijd der verbetering, het nieuwe verbond dus. Christus, de hoge priester der toekomende goederen. Nou ja, hoge priester der toekomende goederen. De normale uitdrukking is hoge priester van het nieuwe verbond. Hoge priester van een eeuwig verbond naar de ordening van Melchizedek. Dus dat zijn die toekomende goederen. Het zijn zelfs ook de toekomende eeuwen. Want wij die leven onder het nieuwe verbond, leven in de toekomende eeuw. Dan wel de toekomende eeuwen. Wat lastig om het nou uit te leggen, maar houd het maar even vast dan. In elk geval, Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. En zeg nou niet meteen dat het heiligdom waar de Heer Jezus als hoge priester inging de hemel is, want dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Dat staat wel in het tweede deel van hoofdstuk 9. Hier is de gedachte gewoon dat hij is ingegaan in die toekomende goederen in het nieuwe verbond. Hij heeft het nieuwe verbond in werking gesteld, want hij ging het heilige der heiligen binnen en zojuist was gezegd dat het heilige der heiligen een beeld is van het nieuwe verbond. En de gedachte is dus dat als dat zo is, dan betekent het automatisch dat dus het oude verbond beëindigd is. En dat daar geen dienst meer in gedaan wordt. Bovendien, als Christus zelf is ingegaan in dat heilige der heiligen en dus het nieuwe verbond in werking heeft gesteld door zijn zelfs offerande, betekent het automatisch dat er in strijd moet zijn met zijn wil dat mensen daarna nog zouden leven onder de wet en dus onder het oude verbond. Want het is in strijd met Leviticus. Het is dus in strijd met de wet. Leuk is dat, hè? Het is in strijd met de wet om als gelovigen van vandaag onder de wet te leven. Staat op veel andere plaatsen trouwens ook. Staat ook in Romeinen 3. Daar staat dat wij, dat rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden is, niet zozeer door de wet, maar juist buiten de wet om, namelijk door het evangelie. En dat de wet vervuld is, doordat de Heer Jezus die onze zonden droeg, de zonde van de gehele mensheid, van heel de wereld, doordat de Heer Jezus die zonden gedragen heeft, en dus hebben al die zonden rechtvaardige vergelding ontvangen, en daarmee is de wet beëindigd, want daarmee heeft de wet veroordeeld en gevonnist, geëxecuteerd moet ik daar zeggen, daarmee heeft de wet gevonnist, allen die zondaren zijn, zal ik maar zeggen, heel die oude schepping. En aangezien dus aan het recht Gods voldaan is, door de dood en opstanding van Christus, en wij vervolgens daaruit behouden worden, is dat dus niet in strijd met de wet, hoewel het buiten de wet om is, maar het is een bevestiging van de wet. En dat is precies wat het laatste vers van Romeinen 3 zegt. Waar staat dat we buiten de wet om gerechtvaardigd worden, dat buiten de wet om rechtvaardigheid Gods geopenbaard is en komt tot allen en over allen die geloven enzovoorts. En dus wordt er besloten aan het eind van dat gedeelte dat we inderdaad niet behouden worden of gerechtvaardigd worden uit de werken der wet, maar uit het geloof. En de laatste zin is dan, doen wij dan de wet niet? Nee, maar wij bevestigen de wet, staat er. Het is juist de bevestiging van de wet. En als wij onder de wet zouden willen leven, of in het oude verbond in het algemeen, zou het de ontkenning zijn van onze kant dat die wet inderdaad vervuld is en dat God zelf die wet vervuld heeft, dat hij zijn loop gehad heeft, zijn doel ook bereikt heeft, want dat is de betekenis van vervuld zijn, en dus beëindigd is, wat eigenlijk ook hetzelfde is als dat het zijn doel bereikt heeft. En daarmee leven wij dus weliswaar onder de genade en onder het nieuwe verbond. Maar dat is niet in strijd met de wet. Dat is domweg de vervulling van de wet. Het is de bevestiging van de wet. En hier staat het ook. De wet zegt, als de dienst gedaan wordt in het heilige der heiligen, dan wordt de dienst in het heilige eerst gestopt. En als dus uiteindelijk het beeld wat de wet geeft vervuld wordt en de hogepriester van het nieuwe verbond inderdaad ingegaan is in, niet in het heilige der heiligen, maar in dat waar het heilige der heiligen een beeld van is, het nieuwe verbond namelijk, dan betekent het automatisch dat de dienst onder het oude verbond gestopt is. Eerder al natuurlijk. Want eerst stopt de dienst onder het oude verbond, alvorens de hoge priester in kan gaan in het heilige der heiligen, wat een uitbeelding is van het nieuwe verbond. En zo was het ook, want door de dood van de Heer Jezus werd het oude verbond beëindigd, zo staat het op andere plaatsen. En Romeinen 6, 7, 8 zelfs nog. En door zijn opstanding is het nieuwe verbond in werking getreden. Door zijn opstanding en zijn uiterste verhoging tot aan de rechterhand Gods. Dat is de gedachte. Dus hij is niet ingegaan in dit aardse of dit stoffelijke heiligdom, maar hij is ingegaan in een wat abstracter heiligdom, namelijk het nieuwe verbond. En hij is niet ingegaan door het bloed der bokken en kalveren, zegt vers 12, maar door zijn eigen bloed. En hij is dus eenmaal, let op, eenmaal, hij is door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, in het nieuwe verbond zeg maar dus, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Waarom maar eenmaal? Omdat door die ene maal een eeuwige verlossing teweeggebracht is. En andersom kun je het natuurlijk ook zeggen. Hoezo eeuwig? Waaruit weten we dat zeker? Nou, omdat het maar eenmalig was. Dan heeft het kennelijk gewerkt. Dat is de gedachte. En dus staat er ook als toelichting in vers 13... want in het bloed der stieren en bokken... en de aas der jonge koe, allemaal wettische instellingen... besprengen de onreinen, hen heiligt, hen, die lui onder het oude gebond... hen heiligt tot reinheid des vleeses, aan de buitenkant zal ik maar zeggen... Hoeveel te meer zal het bloed van Christus... Let op, het leven van Christus uiteraard. Hè? Hoeveel te meer zal het leven van Christus... die door de eeuwige geest... want het gaat over opstanding... die door de eeuwige geest zichzelf aan God... onstraffelijk opgeofferd heeft... uw geweten, niet het vlees... maar uw geweten, dus niet de buitenkant, maar de binnenkant... uw geweten reinigen van dode werken. En waarom gebeurt dat... Wel, om de levende God te dienen. En dat kan nooit zijn een dienst onder het oude verbond uiteraard... of iets wat er voor door moet gaan. Maar het kan alleen maar zijn een dienst onder het nieuwe verbond. Lijkt me een duidelijke zaak. Dat is wat uiteengezet wordt. En daarna wordt het verhaal nog een keer verteld... want er wordt gesproken in vers 15 en 16 en 17... over het verschijnsel dat het nieuwe verbond ook beschouwd kan worden als testament. Want verbond of testament is in de grondtalen gewoon hetzelfde. En de gedachte is dan dat zo'n testament pas in werking treedt... als de testamentmaker is overleden. Of in ieder geval dat het testament vast wordt in de doden. Dat staat in vers 17. Want een testament is vast... wordt dus bevestigd in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Dat is het probleem van een testament maken en ondertekenen. Je ondertekent in feite je eigen doodvonnis. En de lui die met name genoemd worden in het testament zitten vanaf dat moment te wachten op je dood. Dat kan niet missen. He? Ja, het is wat cynisch gezegd, maar niettemin, dat zit eraan vast. Daar kom je niet onderuit, zo zit het. Maar het hele punt is dat de testamentmaker is overleden. Daar krijg ik ook altijd commentaar op die gedachte. Want u weet toch wie dat testament gemaakt heeft? Wie heeft dat nieuwe verbond gemaakt? Wie heeft het beloofd? Ja, Jehovah zelf, de Heer zelf. Aan Abraham dus al, ik haal het er straks even aan. Ik meen dat ik het gisteren nog gelezen heb in... ik ben het niet precies meer. Maar goed, in Genesis 17 in elk geval. Waar een Abraham zaad beloofd wordt en een Sara ook. En waar Abraham besneden wordt enzovoorts. En dan vinden we inderdaad de belofte van een eeuwig verbond. Wat hem en, met hem en zijn zaad gemaakt zal worden enzovoorts. Dus het nieuwe verbond. Maar degene die dat daar zegt, ondertekent daarmee, bevestigt daarmee zijn eigen doodvonnis. Ja. En trouwens, in verband met het oude verbond heb je hetzelfde verhaal. Want dan noem ik het even geen testament, maar het oude noem ik dan weer een gewone verbond. Dan wordt het vergeleken met een huwelijksverbond. Dat gebeurt in Romeinen 7. En daar staat dat dat verbond beëindigd wordt door de dood van de man. Maar degene die het oude verbond gaf en ontwierp, is dezelfde, is ook de Heer namelijk. Nou, dat is maar waar het om gaat. Dat wordt hier naar voren gebracht. En dan staat er... Dat alle dingen, ook onder het oude verbond, alle voorwerpen enzovoort, alle dingen die horen bij de dienst van het oude verbond, besprengd werden met bloed. Dat staat in het gedeelte vanaf vers 18. En besprengen met bloed is het overdragen van bloed en dus het overdragen van leven. De apostel Peter spreekt daarover, die zegt dat wij besprengd zijn met het bloed van Christus. En dat betekent dat wij deel hebben gekregen aan zijn leven. Het is van hem tot ons gekomen. Het is overdracht van leven. En in dat verband staat er dan in vers 23... Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn... door deze dingen gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf moesten gereinigd worden... door betere offeranden dan deze. En dus ook door beter bloed... Want deze aardse dingen werden gereinigd, waren aardse dingen, werden gereinigd door aards bloed, om zo te zeggen. In het Hebreeuws gaat dat makkelijker, hè? Want aarde is nou sowieso Adama. En dam, in het woord Adama, staat voor bloed. Dus bloed is sowieso aards. Maar die aardse dingen werden door bloed gereinigd, maar ze waren slechts voorbeelden, dan wel afbeeldingen. En de betere dingen, waarvan ze een uitbeelding waren, worden ook door bloed gereinigd, maar dan door beter bloed. En de gedachte is nu, dat wat in vers 11 en 12 nog heet het Nieuwe Verbond, het Heilige der Heiligen namelijk, als uitbeelding van het Nieuwe Verbond. Dat wordt hier beschreven niet alleen als Nieuw Verbond, maar ook als hemelse dingen. Dat maakt het wat lastig en je raakt dan ook makkelijk de draad kwijt. Maar het sluit aan bij een heel bijzondere Bijbelse gedachte, die in de Hebreeënbrief meerdere malen voorkomt zelfs. De gedachte namelijk dat het Nieuwe Verbond weliswaar net als het Oude Verbond zijn toepassing zou hebben op aarde en op Israël, zelfs het natuurlijke Israël, al moet het dan wel tot geloof komen. Maar het Nieuwe Verbond, net als het Oude Verbond, zou een toepassing hebben op aarde. Maar de bijzonderheid, vooral in deze Hebreeënbrief, is dat het Nieuwe Verbond tot op heden op aarde geen toepassing vindt. Dat hangt samen met het ongeloof, het officiële ongeloof, in ieder geval van het Joodse volk. En waar het om gaat, is dat de hoge priester weliswaar is ingegaan in het Nieuwe Verbond, het Heilige der Heiligen, zoals de gedachte is in vers 11 en 12. Maar hier in vers 23 en 24 is de gedachte dat het heiligdom gevonden wordt in de hemel. Dat is namelijk de hemel, zodat tot in onze dagen dat Nieuwe Verbond inderdaad een hemels en ook uitsluitend een hemels verbond is. Want het punt is dat weliswaar dat Nieuwe Verbond ook een aardse toepassing zal krijgen straks in de toekomst. Maar dat hangt samen natuurlijk met de openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde. Maar in onze dagen is dat zover nog niet. In onze dagen kennen wij de hoge priester van het Nieuwe Verbond, van wie uitgebreid, met name in deze brief, maar ook in alle andere brieven, gezegd wordt dat hij gezeten is op de troon der genade, waarvan de Ark des Verbonds de uitbeelding is. En die troon der genade staat inderdaad in de hemel, of eventueel aan de rechterhand Gods. Uitermate hoog, de hoogste troon in ieder geval die er is. Zodat het Nieuwe Verbond in onze dagen bovendien een hemels verbond is. Dat laat zich ook gemakkelijk verklaren dat het hier zo vermeld wordt. Want het zal duidelijk zijn dat als aan Joden in het algemeen moet worden uiteengezet dat de Heer Jezus inderdaad de Messias is, dan zal ongetwijfeld een van de eerste vragen vervolgens zijn waarom hij dan niet zit op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En het antwoord is dan, nou, zijn koninkrijk is in de eerste plaats het koninkrijk wat hij heeft als de zoon van God. Want de zoon van David, 2 Samuel 7, die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, zou in de eerste plaats zijn de zoon van God. Nog steeds 2 Samuel 7. En het zal toch duidelijk zijn dat de hoogste troon het eerst komt en de lagere pas daarna. Zodat het Nieuwe Verbond in werking is getreden, maar tot nog toe alleen in zijn hoge toepassing. Ik heb bijna gezegd slechts, maar dan klinkt het helemaal negatief, hè? Maar alleen in zijn hoge toepassing, dat is de beste die er is overigens, zijn hemelse toepassing namelijk. Vandaar dat in de eerste helft van Hebreeën 9 hier staat dat het gaat om het in werking treden van het Nieuwe Verbond en dat Christus het Nieuwe Verbond is binnengegaan. Maar in de tweede helft van hoofdstuk 9 wordt eraan toegevoegd dat dat Nieuwe Verbond inderdaad een hemelse aangelegenheid is. En als men zich dus stelt onder deze hoge priester en onder het Nieuwe Verbond. Kortom, als men deze hoge priester erkent, nou ja, gewoon wanneer men in hem gelooft, bedoel ik, hè. Kortom, als men tot hem komt, dan komt men niet in Jeruzalem hier beneden op aarde, hoewel dat voor de toekomst best verwacht mag worden, maar dan komt men tot de Jeruzalem daarboven is. Een hemels Jeruzalem. Nou, dat staat in Hebreeën 12. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, Sinaï, maar gij zijt gekomen tot Sion, maar wel uitdrukkelijk de ontastelijke berg. En daar vind je diezelfde dubbele tegenstelling. Eerst de tegenstelling tussen op aarde Sinaï als beeld van het Oude Verbond en dan Sion als beeld van het Nieuwe Verbond. Maar bovendien staat er, je bent niet gekomen tot het tastelijke Sinaï, maar dus tot het ontastelijke Sion, en dat is inderdaad boven, daar staat er ook meteen achter, het hemelse Jeruzalem enzovoorts. Hè? De stad Gods, en hoe het daar allemaal maar genoemd mag worden, tot de gemeente van eerstelingen. Want tot in onze dagen is dat de situatie. Weliswaar nieuw verbond, maar niet op aarde, maar inderdaad in de hemel. En daar is dus inderdaad de plaats van de Messias. Van hem staat dus in 9 vers 24, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk een tegenbeeld, antitype, tegenbeeld is van het ware heiligdom, maar in de hemel zelf. Zie, Nu is de Heilige der Heiligen ineens een beeld van de hemel. Maar het is allebei van het nieuwe verbond en van de hemel. Dus omdat die dingen samenvallen. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Vind ik een aardige uitspraak voor degenen die zeggen dat andere brieven van Paulus helemaal niet over de hoge priester van het nieuwe verbond spreken. Vooropgesteld dat dit dan nog een brief van Paulus is, wat ook dikwijls ontkend wordt. Maar het hele punt is dat de andere brieven, de brieven van Paulus in het algemeen, de bekende, wel degelijk spreken over dat onze heiland verschijnt voor het aangezicht van God voor ons. Alleen dat het bij die gelegenheden niet genoemd wordt hoge priester van het nieuwe verbond of iets dergelijks. Ja, dat kan zijn, maar niettemin wordt zijn functie als hoge priester in die andere brieven wel degelijk beschreven. En niet alleen bij Paulus, maar bij de andere apostelen uiteraard ook. Nou, daar ga ik nog niet verder op in, dat moet maar voor de gelegenheid maar bekend zijn. Dus hij is niet ingegaan in de aardseiligdom, maar in de hemel zelf om te verschijnen voor het aangezicht van God. En op vers 25, nog ook opdat hij zichzelf een dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester elk jaar, eenmaal per jaar, maar goed, gelijk de hoge priester elk jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Dat is uiteraard de verwijzing naar de hoge priesters van het oude verbond, eenmaal per jaar, maar wel elk jaar. Soms denk ik, zou die man er nooit eens een snippendag kunnen opnemen? Nou is een jaar niet, hè, maar... Wat vind die vreemde gedachten erbij. Hè? Elk jaar, het wordt hier beschreven alsof het een zeer vermoeiende bezigheid was in elk geval. Maar elk jaar ging je in het heiligdom, met vreemd bloed. En de gedachte is dat Christus is eenmaal ingegaan door of met zijn eigen bloed. Niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed is hij ingegaan. Wel, in de hemel zelf. Het zal duidelijk zijn dat dat bloed op geen enkele manier iets te maken kan hebben, of de uitbeelding kan zijn van zijn dood. Want hij is niet dood de hemel ingegaan. Integendeel, hij stierf en ging het dodenrijk binnen, naar beneden. Maar dat hij de hemel binnenging, is naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat was de uitdrukking in Hebreeën 7. Hebreeën 7 namelijk, waar de man, de persoon van de hoge priester, zelf beschreven wordt. Hè? En er staat dat hij geen hoge priester is, of kan zijn ook maar van het oude verbond. Omdat het openbaar is dat onze Heer uit Juda gesproten is op of over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap. Dus als hij op aarde was, zou hij zelfs geen hoge priester zijn. Maar hij is hoge priester, ook niet van het oude verbond, dat kan ook niet. Hij moet dus, als hij hoge priester is, hoge priester zijn van een ander verbond. En dat is inderdaad het nieuwe, is de gedachte. Ontleent hem Psalm 110, hè? Gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek, gezegd over de Messias. Dat kan niet onder het oude verbond zijn, dat moet onder het nieuwe verbond zijn. En zoals de priesters in het oude verbond, dat werden krachtens hun geboorte. Was erfelijk, weet u wel. Priesterschap is erfelijk. Ja, de zonen van Aaron heten ze dan ook, hè. Ze waren dat krachtens hun geboorte. Dus naar de kracht van vergankelijk leven. Of moet ik zeggen, zij waren dat naar de zwakheid van vergankelijk leven. Maar van Christus staat dat hij hoge priester geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. En hij blijft dat dus ook altijd. Hij wordt dus ook niet meer opgevolgd door de volgende hoge priester of iets dergelijks. Hij is priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Dus wel door geboorte, maar eigenlijk door wedergeboorte dus. Want door geboorte kon hij het niet zijn. Want toen was hij uit Juda en niet uit Levi, hè. Dus hij werd hoge priester door wedergeboorte, dus een opstanding. En als er dus staat dat hij met bloed is ingegaan in het heiligdom, om daar zijn dienst als hoge priester van het nieuwe verbond te brengen, kan dat nooit gaan over zijn lijden en sterven aan het kruis. Dat moet gaan over zijn opstanding. En het bloed waarover gesproken wordt, is dan ook inderdaad gewoon leven. En dat is een van de grote dilemma's altijd bij bestuderen van de Hebreeënbrief. Want als je consequent, zoals dikwijls, hè? Dus als je consequent bloed interpreteert als dood, wat onder ons gezegd eigenlijk dwaasheid is, hè? Bloed is leven. Maar als je bloed interpreteert als dood, dan kun je met geen enkele mogelijkheid deze Hebreeënbrief begrijpen. Dan loop je absoluut stuk. Want bloed is niet dood, bloed is leven. Het gaat over de kracht des onvergankelijke levens. En het bloed, zijn eigen bloed, waarmee hij is ingegaan in het heiligdom, is zijn eigen leven, want hij is hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. En omdat de kracht is in het bloed van deze hoge priester, dan wel het lam, want zo zingen we het dan gewoonlijk, hè, omdat er kracht in is, blijkt dat inderdaad definitief verzoening, reiniging, heiliging voor altijd, voor eeuwig dus, tot stand gebracht wordt. Er is kracht in het bloed van het lam, maar niet als het lam dood is, hoor. Nee, dat is niet banaal. Dat is gewoon een heel concrete voorstelling van zaken. Er is kracht in het bloed van het lam, omdat het lam dat gedood was, geslacht was, inderdaad weer leeft. Kun je nagaan hoeveel kracht daarin is. En dat is wat hier gezegd wordt. Bovendien, er staat in vers 25 dat de hoge priester elk jaar het heiligdom ingaat met vreemd bloed, maar van Christus staat in de tweede helft van vers 26, achter de haakjes. Maar nu is hij eenmaal, niet elk jaar, maar gewoon eenmaal. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard. Want de weg tot het heiligdom was nog niet openbaar gemaakt onder het oude verbond. Hoofdstuk 9, vers 8. Maar nu is Christus in de volleinding der eeuwen geopenbaard. Om de weg naar het heiligdom te openbaren, uiteraard, hè. Is geopenbaard om de zonde teniet te doen. In de praktijk betekent dat niet weg te nemen, betekent wel krachteloos te maken. Teniet doen wil zeggen dat het geen effect meer heeft. Niet dat het er niet meer is, maar dat het geen effect meer heeft. Nietig maken. Om de zonde teniet te doen door zijn zelfsofferande. Niet door vreemd bloed, uit vers 25, maar door zijn zelfsofferande. En de gedachte is dat de Heer Jezus, de opgewekte Christus, zijn lichaam gesteld heeft tot levend, heilig, godenwelbehagelijk offer. Maar dat is een tekst die ik nou citeer uit Romeinen 12, die daar wordt toegepast op ons. Maar het zal toch duidelijk zijn, bovendien dat kan ik ook wel laten zien in de schrift hoor. Het zal toch duidelijk zijn dat wij daarin inderdaad het voorbeeld van de Heer Jezus volgen. Hij die onze voorganger herder voorbeeld geworden is. Hij heeft zijn lichaam gesteld in zijn opstanding uiteraard, na zijn wedergeboorte, net als wij. Hij heeft zijn lichaam gesteld tot een levend, niet dood, levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En u weet hè, de offers die in het Oude Testament, die een uitbeelding zijn van dood en lijden, die zijn nooit Goden welbehagelijk. Zijn wel verplicht, maar niet Goden welbehagelijk. Maar de offers die een uitbeelding zijn, heel bijzonder, van opstanding uit de dood en alles wat daarmee samenhangt, van wedergeboorte dus zal ik maar zeggen, die zijn weliswaar niet verplicht. En dus wordt de mens opgeroepen om ze te brengen, maar het is niet verplicht. En bovendien zijn die goden welriekend, goden tot een welriekende reuk. Een goden welbehagelijk offer per definitie spreekt dus, kan dus niet spreken over de dood, kan alleen maar spreken over leven, leven uit de dood. Het is dat leven wat dan gebruikt zou moeten worden in de dienst van die levende God. Want dat is de gedachte die wij al tegenkwamen in vers 14 van Hebreeën 9. Hoe te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. Waarom? Waartoe? Met welk doel? Om te betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van Gods genade. Maar dat staat hier niet. Maar het staat er wel, maar dat is in Efeze 2. Daar staat dat God ons met Christus heeft opgewekt en gezet in de hemel, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade. Wat zijn dat toekomende eeuwen? Wat is dat? Heel eenvoudig, wat is dat? Toekomende eeuwen dus. In het licht van Hebreeën 9, toekomende eeuwen, toekomende goederen. Gewoon het nieuwe verbond, onder het nieuwe verbond. Jawel, onder het nieuwe verbond. En de toekomende eeuwen zijn begonnen, want Christus is verschenen in de volleinding der eeuwen. Want zo stond het in, even zien, in vers 26 van hoofdstuk 9. En dat is uiteraard de volleinding der eeuwen, de volleinding dus van de tegenwoordige boze eeuw, dan wel eeuwen. En dus ook de volleinding van het oude verbond, in elk geval. Maar hier staat, hij heeft ons, vers 14, hij heeft onze gewetens gereinigd van dode werken. Onze gewetens, niet de uitwendige mens, maar de inwendige dus. Dat is wat de wet niet kon. heeft onze gewetens gereinigd van dode werken, niet ons vlees gereinigd van dode werken, want onder ons zegt, dat moet je niet verder vertellen, maar het vlees kan niet gereinigd worden van dode werken. Oh goed, je kunt een eind komen, vooruit. Je kunt een eind komen. Natuurlijk, dat is ook zo, maar het neemt niet weg dat de schrift leert, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet, op geen enkele manier. Het vlees wordt dus ook niet gereinigd, maar dat is niet van al te groot belang. Ik druk me echt voorzichtig uit. Het is niet van al te groot belang, omdat de schrift ons leert dat God niet aanziet wat voor ogen is. En bij God is er geen aanneming des persoons en dus van de buitenkant. Bij God namelijk ziet aan wat in het hart is. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan, staat er. En de vraag is niet of onze uitwendige mens gereinigd is voor God. Ja, voor onze buren natuurlijk, daar kan het een rol spelen, dat geef ik meteen toe. Maar dat is mijn zaak niet, hè? Dat hoef ik u ook niet voor te houden. Waar het om gaat is dat wij rein moeten staan voor God. En het punt is dat God ziet de uitwendige mens niet aan, dat speelt geen enkele rol. Dan gaat het dus om of onze harten gereinigd zijn. Van een kwaad geweten. En dat is wat hier staat. Door dit werk van Christus, dat wil zeggen, door geloof in dat werk uiteraard, want anders werkt het helemaal niet. Door geloof in deze dingen, niet door het weten, maar door het kennen dus van deze dingen, zijn of worden onze gewetens gereinigd van dode werken. En pas als onze gewetens rein zijn van dode werken, kunnen wij de levende God dienen. En de andere kant, het is niet strikt noodzakelijk dat ons vlees gereinigd is van dode werken, om toch de levende God te kunnen dienen, zolang onze gewetens maar gereinigd zijn. Want alle dienstknechten van God in de Bijbel waren stuk voor stuk allemaal zondaren, en bleven dat ook, maar hun gewetens waren gereinigd van dode werken, om de levende God te dienen, en dat is waar het in werkelijkheid om gaat. Dat is wat ons hier voorgehouden wordt. Waarna, aan het einde van Hebreeën 9, gezegd wordt, in vers 27, gelijk het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Want ik heb dus straks betrekkelijk kort uiteengezet dat de gedachte hier is dat door dit werk van Christus niet alleen het nieuwe verbond is aangebroken, maar dat daarmee ook hemelse dingen tot stand zijn gekomen. De hemelse toepassing dus van het nieuwe verbond. Maar opdat u niet zou denken dat dat het einde van het verhaal is en dat dus altijd zo blijft. En dus opdat u niet zou denken dat het nieuwe verbond uitsluitend een hemelse aangelegenheid is, haast de apostel zich eraan toe te voegen dat diezelfde Christus, eenmaal, of ten andere male, staat er, ten andere male, zonder zonde gezien zal worden van degene die hem verwachten, tot zaligheid. Dat wil zeggen, eerst sterven en daarna oordeel, zo neutraal mogelijk gezegd. Bij de mens betekent dat in het algemeen dat hij eenmaal sterft en daarna in het oordeel komt. En toegepast op de Heer Jezus Christus betekent het dat hij eenmaal gestorven is, maar in de toekomst zal hij een oordeel brengen. Komt niet in het oordeel, brengt het oordeel. Maar het blijft hetzelfde, eenmaal sterven, daarna het oordeel, precies zoals het hier staat. En dat spreekt uiteraard over de wederkomst van Christus in de toekomst, in de openbaring van zijn koninkrijk op aarde, en dus in de toepassing van het nieuwe verbond, ook op aarde, en in het bijzonder ook in een tastelijk Sion, om de term dan maar te ontlenen aan Hebreeën 12. Nou, dat is ongeveer het idee, en voor degenen die denken dat veler zonden niet zou kunnen zijn aller zonden, moet ik u erbij zeggen, dat aller zonden ongetwijfeld veler zonden zijn. Hè? De zonden van allen zijn ongetwijfeld de zonden van velen. Dus, zodat je niet het idee moet lanceren dat hier staat dat de Heer Jezus maar een deel van de zonden heeft weggenomen, of de zonde van een deel van de mensheid of iets dergelijks. Maar ik moet er wat anders bij zeggen. Er staat hier, als o Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen. Maar ik heb in het verleden al gezegd, en nu ook vanavond, dat dat offer hier het offer is wat hij brengt als hoge priester van het nieuwe verbond. En daarmee gaat het dus niet over zijn lijden en sterven, want toen was hij geen hoge priester, toen kon hij geen hoge priester zijn. Het moet dus gaan over het offer wat hij bracht sinds en door zijn opstanding, waarbij hij zichzelf als levend, heilig, God welbehagelijk offer inderdaad aan God aanbood, in Gods dienst stelde, precies zoals het in Romeinen 6 staat, hè? Dus opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, om in nieuwheid des levens te wandelen, een woorden van gelijke strekking. Daar moet het op gaan, en als het dan dus staat veler zonden, dan gaat het er ook om dat hier slechts gesproken wordt over de zonden van degene die daartoe gaan. Dat wil zeggen, degene die tot hem gaan, degene die geloven namelijk. Waarbij niet sprake is van de zonden van alle mensen die hij heeft weggenomen toen hij leed en stierf aan het kruis. Toen hij de zonde der wereld, dat was ook van velen overigens, maar in dat geval zelfs van allen, wegnam. Maar hier gaat het erom dat hij de zonde uit het leven van de gelovigen, dat wil zeggen de zonde uit het geweten van de gelovigen, wegneemt. Opdat die gelovige hem zou kunnen dienen. Dat is waar het over gaat. En dan zeg ik altijd, nou ja, als je toch niet het idee had om die levende God te dienen, dan zeg je dit dus niks. En dan ben je dus lang de draad kwijt hier. Maar dat is waar het om gaat. Zodat hier niet gesproken wordt over de mensheid in het algemeen, maar alleen over degene die, Hebreeën 4, met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Of Hebreeën 10, het gaat over degene die met vrijmoedigheid hebben, vers 19, om in te gaan, in het heilige der heiligen dus, die vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het leven, door het bloed namelijk, van Jezus. Vrijmoedigheid om in te gaan, vers 20, op een verse, een nieuwe, op een verse en levende weg. Hoezo spreken andere Bijbelboeken daar niet over? De Heer zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De levende ware weg dus. Dan heb je dezelfde. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan weet je meteen waar de weg heen leidt. De hemel in namelijk. Die staat hier toch ook? Dit was Johannes 14. Goed. Op een verse en levende weg. Waarom verse en levende weg? En waarom door het bloed van Jezus, vers 19? Nou, vanwege de symboliek van het oude verbond, waarbij de hoge priester met vreemd bloed overigens, van stieren en bokken, nog wel kalveren en bokken, inging en onderweg dat bloed sprengde op de grond. Een bloed is leven, het lag er eerst niet en toen wel, dus het is vers, het is een verse en levende weg, door het bloed van Jezus, degene die uit de mensen genomen werd en aangesteld werd tot hoge priester, Hebreeën 5 vers 1. Door het bloed van Jezus, zijn eigen bloed, wat hij sprengde, en daarvoor ontstond de weg, dat was de weg, die leidde tot in het heiligdom zelf en zelfs tot op het zogeheten verzoend deksel, tot aan de troon der genade. En de Heer zei, ik ga naar het vaderhuis, dat is de hemel, en de weg weet gij. Toen zei iemand, nou dat weten wij niet. We weten niet waar je heen gaat en hoe zouden wij de weg weten. Toen zei de Heer, nou, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat betekent, ik ben de levende ware weg. Een mooie hendiatris, zeg ik altijd. Een levende ware weg, levend, waarheid, weg. Hè? En niemand komt tot de Vader, dat moet de hemel geweest zijn. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is precies waar dit vers ook over spreekt. Terwijl wij dan dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, bloed wat hij als hoge priester sprengde, zijn opstandingsleven dus, wat hij sprengde, tot in het heiligdom, tot in de hemel zelf, op een vers en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, want het sprengen van bloed heeft te maken met inwijding. Ik ben er een beetje heel snel overheen gegaan, maar er stond immers dat alle dingen, bijna alle dingen door bloed worden ingewijd, volgens de wet, hè, stond in hoofdstuk 9. Dus een verse levende weg welke hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat wil zeggen, door het voorhangsel heen, tot achter het voorhangsel namelijk. En u weet toch dat bij de dood van de Heer Jezus het voorhangsel scheurde, van Gods wegen, van bovenaf dus, naar beneden. Voorhangsel scheurde en daarmee werd de weg in het heiligdom als het ware openbaar gemaakt. Nou, dat is wat waar hierna verwezen wordt. Hij heeft die weg ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl we hebben een grote priester, dat is een alternatief voor hoge priester. Dat zijn twee termen die ervoor gebruikt worden in het Oude Testament. Grote priester of hoge priester. Een enkele keer vinden we ze zelfs bij elkaar. Grote hoge priester. Terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods. Het volk van die priester is dat uiteraard, hè, het huis Gods. Zo laat ons toegaan, waarin? Laat ons toegaan tot in dat heiligdom, tot de ark des verbonds dus. Waar, zoals dan uit het hoofd geciteerd, Hebreeën 4 zegt, het is een toegaan tot de troon der genade. Het zijn eigenlijk dezelfde woorden, ze beginnen ook gelijk, hè? Ik leg ze altijd naast elkaar. Want Hebreeën 4 zegt in vers 14, oh, daar vind je die dubbele uitdrukking. Hou ze even naast elkaar, hè? Hou je hand bij Hebreeën 10. Maar Hebreeën 4 vers 14, terwijl wij dan, nou 10 vers 19 begint ook zo, hè? Terwijl wij dan een grote hoge priester. Dat is een hele grote hoor, dus hè? De beide uitdrukkingen samen om het begrip te versterken natuurlijk. Een grote hoge priester hebben, die door de hemelen, niet door het heilige slechts, maar door de hemelen, hè, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, leuk hè, Jezus, de mens, die tot Zoon van God werd aangesteld, toen God van deze Jezus zei, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik zocht even met mijn ogen of ik ergens zag staan op deze bladzijde. En ja hoor, vers 5 van hoofdstuk 5. Het is de gedachte, hè. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou goed. Terwijl wij dan, nog een keer vers 14, een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat betekent gewoon, laat ons geloven, laat ons in hem geloven. Lijkt me duidelijk, hè? Laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, zoals de hoge priesters van het oude verbond. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Dat betekent doch zonder ongeloof. Maar goed, dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen, dus dat houdt u dan maar eens een keer te goed. Laat ons dan, vers 16, met vrijmoedigheid, heb je hetzelfde woord weer, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar uit de typologie blijkt dat die troon der genade wordt afgebeeld door de ark des verbonds. En dat is dan ook de reden waarom de Britten, de Engelsen bedoel ik, de Ark des Verbonds en in bijzonder het verzoendeksel van de Ark des Verbonds aanduiden als de mercy seat. De gezetel, de troon eigenlijk, van de genade. De mercy seat. De troon der genade, dat is ook zo, dat is het. Let op, getroond der genade, maar dat betekent dat genade heerst. In werkelijkheid is degene die op de troon zit natuurlijk Christus zelf. Maar hij heerst in genade, dat kan niet missen. Want wet is de aanduiding van het oude verbond. En genade is per definitie dat wat na de wet komt. En dus ook het tegendeel van de wet. Dat is namelijk het nieuwe verbond. De troon der genade wil zeggen dat genade heerst. Wat dacht u van Romeinen 5? Romeinen 6? Genade heerst, staat er. En de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Waarmee trouwens gezegd wordt dat door de heerschappij van de wet de zonde heerst. Daar kom ik nog op terug, want er staat in Hebreeën 10 de eerste verse. Maar dat bewaren we nog even. Maar leg ik daar nou naast weer Hebreeën 10, daar staan daar woorden van gelijke strekking vanaf vers 19. Terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, tot de troon der genade uiteraard. Hè? Maar er staat door het bloed van Jezus op een vers aan levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Ik ben de weg, de waarheid, waarachtige waarheid. Een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs. Het is net of je Romeinen 4 leest over Abraham, die aan het woord Gods, de belofte Gods, niet getwijfeld heeft door ongeloof, maar bevestigd zijnde in het geloof, gaf hij God de eer, enzovoort, hè. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerheid des geloofs, onze harten, niet ons vlees, ons harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Het kwaad geweten, daar heb je hem. Net als hoofdstuk 9 vers 14. En het lichaam gewassen zijnde met rein water, maar de gedachte is natuurlijk dat de reiniging van het lichaam met rein water ontleend is aan de wassingen onder de wet, die een uitbeelding zijn van de reiniging van de inwendige mens. En als het dat niet is, is het een beschrijving van de doop. Maar daarvoor geldt precies hetzelfde. Het is een beeld van reiniging. Dat wil zeggen, het is een reiniging naar de buitenkant, maar het is de uitdrukking van een reiniging naar de binnenkant. En dus, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Precies dezelfde woorden als in hoofdstuk 4, dus. Want die beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Dat is ongeveer hetzelfde als wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. Wij proberen hen zover te krijgen dat ze inderdaad met vrijmoedigheid naderen, namelijk tot die troon, tot geloof in de Heer Jezus Christus. En vervolgens is het de bedoeling dat men daar dan ook uit leeft, hè? Eerst tot de Heer komen, daarna krijg je die goede werken, want die goede werken heeft alles te maken met het dienen van de levende God, nadat de harten gereinigd zijn. En dat is ook de betekenis van vers 25, alleen staat het daar omgekeerd, daar staat, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want onze onderlinge bijeenkomst is niks anders dan dat wij ieder voor zich naderen tot de troon der genade, samenkomen bij de Heer. Nee, ik bedoel louter overdrachtelijk uiteraard, want het gaat over de troon in de hemel. En dus daar was dat, laat ons dat niet nalaten, laat ons dat niet afwijzen, laat ons deze belijdenis niet afwijzen. Want als wij dit nalaten en niet komen tot de priester, de hoge priester van het nieuwe verbond, en eventueel blijven bij het oude verbond, dan zegt vers 26, want zo wij willen zondigen, ongelovig zijn namelijk, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstander zal verslinden. Want hij zit nu op de troon der genade, maar neemt niet weg dat hij in de toekomst zal verschijnen, inderdaad, ten oordeel. Nou, dat was de inleiding waarna wij na de pauze nog zullen spreken over hoofdstuk 10, de eerste verse. Sprekend over de vele offers van het Oude Testament, elk jaar opnieuw in ieder geval door de hoge priester, tegenover het eenmalige offer van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, wordt gezegd in hoofdstuk 10, vers 1, want de wet kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Daar heb ik de tussenzin even weggelaten, dat is een nadere toelichting. Maar het blijft dus inderdaad zo dat de wet, die kan met dezelfde offeranden. En de gedachte is natuurlijk aan de offeranden van de grote verzoendag. En daarvan wordt nu al gezegd, het zijn dezelfde offers. Ze moeten dus beschouwd worden, jaar in jaar uit, als herhalingen. En dat is een eigenaardig gegeven, want je zou moeten vragen, waarom moeten ze herhaald worden? Dezelfde offeranden, meervoud, die zij alle jaren, dat is weer twee keer veel, hè, alle jaren, en dan nog een keer veel, namelijk geduriglijk. Als dat niet door Paulus geschreven is, weet ik het niet meer, want die specialist in dat soort uitdrukkingen, hè. Maar goed, de wet kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, en denk om zij, hè, dat wil zeggen de meerdere hoge priesters van het oude verbond, die immers niet altijd bleven, maar door de dood verhinderd werden te blijven, staat er op een andere plaats in ditzelfde Bijbelboek. De wet kan met diezelfde offers nimmer meer, dat betekent dus never ever, hè, helemaal, ook nog nooit. Hoe zeg je zoiets in gewoon Nederlands? Het is geen gewoon Nederlands. Nimmer meer, helemaal. Wat zei je?
Helemaal nooit niet.
Helemaal nooit niet. Dat hadden we er ook in. Die kan niet, op geen enkele wijze dus, kan nooit heiligen degene die daartoe gaan. En let op de uitdrukking daartoe gaan. Want die uitdrukking daartoe gaan, dat slaat op dat het volk inderdaad toegaat tot de hoge priester van het oude verbond. Maar het wordt gesteld tegenover het toegaan uit vers 22, waar staat, zo laat ons toegaan, wel, tot die grote priester over het huis Gods uit de voorgaande verse. Daar, hè. Dat toegaan, eigenlijk is het zo dat toegaan kennelijk een verklaring is van het Hebreeuwse woord, een van de belangrijkste Hebreeuwse woorden voor de offers, het korban. Want dat korban betekent zoveel als naderen, zo wordt het soms opgevat. En toegaan, ergens naartoe gaan. De gedachte is dat men tot God nadert, dan wel naar God toe gaat, maar dan moet men iets hebben om te offeren. Men nadert dus tot God met een offer. Maar degene die daar, dat wil zeggen onder het oude verbond, tot de hoge priester van het oude verbond, die daar toe gaan, kunnen door die offers, die er toe gaan immers voorstellen, kunnen door die offers nooit geheiligd worden. Waarna een heel eenvoudig argument volgt. Ik vind het altijd leuk, zo'n argument, omdat het zo simpel is. Er staat namelijk, anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Als die offers van het oude verbond namelijk konden heiligen, dan zouden daarna die offers, diezelfde offers, die steeds herhaald werden, dan zouden daarna diezelfde offers nooit meer gebracht zijn geworden geweest, of zoiets. Dat is de gedachte. Anderszins, als het anders was, dan zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Om de eenvoudige reden dat degenen die de dienst pleegden, dat waren dus de hoge priesters van het oude verbond, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten, zeg maar in gewoon Nederlands, weet, geen geweten, geen weet meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde geworden, of zo. Hè. Ik vind altijd van die moeilijke zinnen. Maar de gedachte is inderdaad glashard. Als namelijk die offers het geweten van de mens zou kunnen reinigen, dan zou die mens daarna nooit meer datzelfde offer gebracht hebben. Want dan zou hij geen weet meer hebben gehad van zonden. En waar wellicht offers gebracht moeten worden om zonden te verzoenen, maar waar men tegelijkertijd geen weet heeft van zonden, zal men dus geen offers brengen. En dan zult u zeggen natuurlijk, ja, daar heb ik niks aan, dat gaat over het oude verbond en dat zal wel zo wezen dan, dat het zo is. Maar u begrijpt toch wel dat dit een beeld is wat vervolgens wordt toegepast op het nieuwe verbond, op het eenmalige offer van Christus. Het betekent namelijk dat aangezien in heel het voorgaande hoofdstuk uitgebreid uiteen wordt gezet dat het eenmalige offer van Christus wel degelijk onze gewetens reinigt van dode werken, betekent dat dus dat wij sindsdien geen weet meer hebben van zonden. Waarna iemand, ik doe het nou even vlug, hè. Waarna iemand aan mij vroeg, moeten wij elke dag onze zonden belijden? Wie wij? Wij als gelovigen. Moeten wij als gelovigen elke dag onze zonden belijden? Nou, dat moet dus niet. Sterker nog, naar Bijbelse gedachten kan het niet. Want wij kennen dat ene offer. En wij hebben dus een gereinigd geweten. Als wij die vaste belijdenis der hoop enzovoorts behouden, of hoe dat dan maar staat, als wij daarin geloven, zijn onze gewetens gereinigd van dode werken. Dan hebben wij dus geen weet meer van zonden. En dan betekent het dat we daar geen offers meer voor brengen, natuurlijk. Maar dat betekent, aangezien we die zonden niet kennen, omdat we hebben er geen weet meer van immers, kunnen wij ze ook niet belijden. Toch? Jawel. Waarna de vraag is, maar wij hebben wel degelijk weet van zonden. En dan moet ik helaas zeggen, ja, dat is nou net het probleem. Want als wij geloven in dit verzoeningswerk van Christus, dan hebben wij geen weet van zonden. En daarna moet ik het dus wat grijzer zeggen, daar ben ik niet sterk in trouwens, maar ik moet het wel doen. Daarna is het dus zo, naarmate wij daarin geloven, in dat verzoeningswerk van de hoogpriester van het Nieuwe Verbond, naarmate wij daarin geloven, naar diezelfde mate, hebben wij geen weet meer van zonden. Begrijp me goed, het betekent niet dat die zonden er niet meer zijn, want er stond niet je vlees gereinigd, er staat het geweten gereinigd. Johannes voegt eraan toe en zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar het punt is dat wij geen weet hebben van zonden in onze relatie met de Heer. En dat kan je, dat klinkt zo nogal moeilijk, maar u moet zich voorstellen dat andersom het in elk geval zo is dat deze Jezus door God genomen is uit de mensen en gesteld is in de zaken die bij God te doen zijn, aangesteld is tot hoge priester, tot verzoening van de zonden des volks, dat voor God dus onze zonden inderdaad geen rol spelen en dat van Gods kant uitgezien wij inderdaad gereinigd zijn van deze zonden dan wel van deze dode werken. En waar het voor God er zo uitziet, En dat staat in vele andere brieven ook natuurlijk, hè. Dat we volmaakt gesteld zijn in Christus, dat wij gereinigd en geheiligd zijn geworden of worden door de Heer Jezus Christus. En dat we dus volmaakt staan voor God en dat soort dingen meer. Hè? Wel, aangezien dat zo is, betekent het gewoon dat wij daar verder geen punt van zouden moeten maken. Want dat is het gevolg van deze tamelijk theoretische uiteenzetting. De praktische consequentie is dat wij naar onze relatie met God, want daar gaat het uitsluitend over, onze zonden inderdaad niet kennen of erkennen, daar naar God toe althans geen weet van hebben. Niettemin blijft bestaan dat de schrift zegt, indien we zeggen dat we geen zonde hebben, dan verleiden wij onszelf. Want we hebben ze wel. Maar het hele punt is dat ze door het verzoeningswerk van Christus onze gewetens niet verontreinigen. En dat is waar het om gaat. Het zal ook duidelijk zijn dat die situatie, dat onze gewetens werkelijk rein zijn, ook in de praktijk bedoel ik, dat die situatie niet van de ene dag op de andere bereikt wordt. En wat ik nou ga zeggen, mag u weer vergeten als u dat wil. Ik ben namelijk van mening dat waar iemand wel van de ene dag op de andere komt tot deze reiniging van het geweten, zo van het is allemaal weg en ik sta rein van God enzovoort, daar ben ik van mening dat er iets verkeerd zit. Want dat gaat zomaar niet. Dan wordt het kennelijk aangenomen op gezag van de een of andere spreker, en dan is het een bui op een bepaald moment van, oh is dat zo, nou dat kom ik dan mooi af enzovoort, maar dat blijft ongetwijfeld niet zo. Het hele punt is dat die situatie daarvan dat wij een gereinigd geweten hebben inderdaad voortkomt, weliswaar in de eerste plaats uit geloof in dit verzoeningswerk van Christus, maar vervolgens uit de verandering, de vernieuwing van ons gemoed uit Hebreeën 12. En ik zal u erbij zeggen waarom ik dat geloof. In de eerste plaats uit de praktijk, maar dat is nooit een argument als ik hier sta. Dus dat moet u dan weer vergeten. Het andere argument is dat de schrift ons leert, Romeinen 12, ik doe net of u het uit uw hoofd kent en anders zoekt u het een andere keer op. Romeinen 12 zegt dat wij gelovigen, wij die deel hebben aan het opstandingsleven van Christus dus, wij die leven onder het nieuwe verbond, wij die hoge priester hebben, dat wij ook onze levens zouden stellen, onze lichamen zelfs, tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Daar begint het mee. En dat is de eerste vers van wat wij dan noemen het praktische deel van de Romeinenbrief. Romeinen 12 vers 1. Of 2, maar zoiets, hè. De volgende vers zegt dat wij niet wereldgelijkvormig zouden moeten worden dan wel zijn, maar dat wij veranderd moeten worden in de vernieuwing van ons denken. Namelijk niet gelijkvormig worden aan deze aion, deze eeuw eigenlijk, maar goed. Maar veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken, de vernieuwing van ons gemoed, of in sommige vertalingen staat het woord hervormd. Dat had net zo goed gereformeerd kunnen staan. Maar in het denken dan, hè, niet van kerkgenootschap vanzelfsprekend. Verandering namelijk van denken, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Wil waar, in verband waarmee? Wel, wil van God in verband met ons praktische leven als gelovigen. Want waartoe heeft God onze gewetens gereinigd? Hebreeën 9 vers 14. In de praktijk leg ik meer nadruk op het laatste deel van het vers dan op het ene laatste deel. Waartoe? Waartoe heeft hij onze gewetens gereinigd? Want dat heeft hij gedaan. Waartoe? Om de levende God te dienen. En ik ben van mening dat als men die levende God wil dienen en zijn lichaam stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, dan zal dat die reiniging van het geweten in de hand werken. Dan zal dat de vernieuwing van ons denken ook in de hand werken. Want waar wij die Heer willen dienen, daar willen wij uiteraard zijn gedachten, zijn wil ook leren kennen. Daar leren we deze waarheden verstaan enzovoort. En dat zal in de praktijk een bijzonder goede uitwerking hebben, in ieder geval op ons geweten en dus op ons hart. Dat is waar het om gaat. En aan de andere kant kennen wij de tegenstander, die het niet zo erg vindt wat voor godsdienst wij erop nahouden. Satan, hè, in het Hebreeuws. Goed, we kennen de tegenstander die het niet zo erg vindt welke godsdienst wij erop nahouden. Hij heeft er zelfs trouwens meerdere uitgevonden. Hè, aangepast aan de verschillende karakters of aard van diverse volkeren. Hij heeft er dus meerdere uitgevonden. Maar het kan hem niet schelen welke godsdienst wij erop nahouden, zolang wij maar niet de levende God dienen. Dus hij zal alles doen om te voorkomen dat wij gereinigd worden van een kwaad geweten. Want zolang wij een kwaad geweten hebben naar God toe, kunnen wij niet naderen tot God. Kunnen wij hem niet dienen. Durven wij nauwelijks tot hem te naderen. Durven wij niet over hem te spreken enzovoort. Omdat er aan ons zoveel mankeert. En we zijn ons dat bewust ook. Maar het hele punt is dat ondanks het feit dat ons zoveel mankeert naar de uitwendige mens, dat zal ook ongetwijfeld altijd zo blijven, ondanks dat zijn onze gewetens gereinigd en dat is ook waarvan wij getuigen. Dat is ook wat de schrift ons leert. De reiniging van de oude mens namelijk komt pas tot stand als de oude mens, het lichaam namelijk, vervangen wordt. U weet het, dit is het oude verhaal, dat is onze geest is verlost. Voor wedergeboren werden. Onze ziel, ons praktische leven hier op aarde, wordt verlost. Dat is een proces, dat is bezig. Dat heeft een uitwerking. De uitwerking van het woord van God, van het leven Gods, van de Heilige Geest in ons. En wat het lichaam betreft, wel, die zal verlost worden, want wij hebben de Heilige Geest ontvangen, die werkt aan de zaligheid van onze zielen. Maar hij is het onderpand van onze toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Efeze 1 en nog zo wat schriftplaatsen. Niet in de laatste plaats, trouwens, Romeinen 8. Dat is waar het om gaat. Dus om dat lichaam zouden wij ons geen zorgen moeten maken. Waar het om gaat, is dat we naar de inwendige mens gereinigd zijn. En ik moet u zeggen dat ongetwijfeld die reiniging van die inwendige mens ook een positieve uitwerking heeft trouwens op de reiniging van de uitwendige mens. Maar dat is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is niet dat we ook naar de uitwendige mens gereinigd worden. Het doel is dat we de levende God dienen. En dat is wat hier staat. Nou goed, terug naar Hebreeën 10 vers 2, waar dan staat dat als die offers van het oude verbond de mens konden reinigen naar het geweten, dan zou men daarna gestopt zijn met het brengen van offers. Zodat het feit dat zelfs in de dagen van deze Hebreeënbrief die offerdienst nog gepraktiseerd werd in Jeruzalem, bewijst dat het niet werkt. Het feit dat het er nog is, roept dus de lezer van deze Hebreeënbrief op om daar zo ver mogelijk vandaan te gaan. Dat klopt ook, want er staat letterlijk in hoofdstuk 13. Er staat, zo laat ons dan tot hem toegaan. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En in de meest letterlijke zin is dat uiteraard Jeruzalem. En wat breder het oude verbond en nog breder de oude wereld, de tegenwoordige boze eeuw. Maar let nou eens op, er staat in vers 2. Als die offers zouden werken, zouden de offers opgehouden hebben. Dan zou men geen weet meer gehad hebben, zou men niet meer geofferd hebben. En nou zegt vers 3. Maar nu geschiet in dezelfde, in die offers namelijk, alle jaren weer gedachtenis der zonden. Zodat die offers precies verkeerd omwerken. Ze nemen namelijk niet de zonden weg, ze reinigen niet naar het geweten. Integendeel, juist door die offers worden de gewetens weer belast, want in de praktijk is er door het brengen van die offers gedachtenis der zonden. Daardoor denkt men aan die zonden. Dat is het hele verhaal. Het werkt dus inderdaad negatief. Ik dacht dat ik het er straks ook ergens las in diezelfde strekking, maar ik ben vergeten waar het was. Ik dacht nog, daar moet ik op terugkomen, maar het is me nou ontschoten. Maar dat is de gedachte, die offerdienst van het oude verbond, die versterkt dus de belasting van het geweten. Het kan niet alleen niet heiligen naar het geweten, maar het doet zelfs het tegenovergestelde, het belaste geweten, want door de zonden is door de offers is gedachtenis der zonde. Datzelfde geldt voor de vraag of wij alle dagen voor God, naar God toe, over iets anders heb ik het niet gehad, naar God toe onze zonden zouden moeten belijden. Als wij dat doen, is dat in de eerste plaats de ontkenning van dat onze gewetens gereinigd zijn. En in de tweede plaats is daardoor gedachtenis der zonden. Met als resultaat dat we wel degelijk leven onder de heerschappij der zonde. En dus onder de wet, al heet het dan anders. Maar het komt inderdaad in de praktijk op hetzelfde neer. Dan worden onze gedachten bepaald, niet bij de rechtvaardigheid die we hebben ontvangen in Christus, maar dan worden onze gedachten bepaald door de zonden die wij gedaan hebben. Dat is het verhaal. Gedachten is dus de zonde. Maar dat is niet de bedoeling. Weer staat er dan, vers 4, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. En dan vers 5, daarom komend in de wereld, zegt hij, en dan volgt een citaat uit Psalm 40. Slachtoffer en offer hebt gij niet gewild. Dat is een vers wat nogal eens geïsoleerd wordt, hè? Uit Psalm 40 of hieruit of uit andere schriftplaatsen in Jesaja en in Amos enzovoorts. Waar woorden van gelijke strekking staan, dat God namelijk die offers niet gewild zou hebben. Maar dat staat er niet, hoor. Er staat slachtoffer en offer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Want de gedachte is gewoon dat al die slachtoffers en offeranden een beeld zijn van het eenmalige offer van de Heer Jezus Christus. En God heeft weliswaar die oud-testamentische offers ingesteld, maar dat was omdat de weg tot het heiligdom nog niet geopenbaard was. Nieuw-testamentische waarheid was nog verborgen en werd verborgen gehouden, inderdaad in deze offers, waarvan niemand uiteindelijk de betekenis kende. En tot in onze dagen dikwijls nog niet. Want wat ze uitbeelden is inderdaad, punt 1, weliswaar de dood, het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar wat veel belangrijker, wat meer is, zou Romeinen 8 zeggen, ze spreken over de opstanding van Christus daarna, die als het ware vanaf het altaar opstijgt tot God, goden tot een welriekende reuk. Dat is de gedachtegang. En dat is wat hier gezegd wordt, en het is notabene ontleend aan Psalm 40, onder andere dan, waar uitgebreid uitgeciteerd wordt en waarin vastgesteld wordt dat al deze oud-testamentische instellingen in de praktijk gewoon een uitbeelding zijn van nieuw-testamentische waarheid. En dat is wat er staat. De offers zijn een beeld van Christus. De hoge priester van het oude verbond is een beeld, een type van Christus, enzovoorts. In diezelfde psalm staat ook, uw wet is in het midden van mijn ingewand. En wat er niet bij staat, dat is dat dat de verwijzing is naar bijvoorbeeld de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen, want de wet was in het ingewand van die Ark des Verbonds. Immers, in die kisten. Zodat inderdaad die Ark des Verbonds een type is van Christus en eigenlijk van het geloof van de Heer Jezus Christus, waaruit wij zijn zalig geworden volgens Hebreeën en volgens zoveel andere schriftgedeelten. Hoe dat ook zij, wat hier naar voren gebracht wordt, is dat er weliswaar een verwantschap bestaat tussen het oude en het nieuwe verbond, maar alleen in de zin van dat de wet heeft een schaduw, een afschaduwing, of gewoon een schaduwbeeld, van toekomende goederen. Dat was de tussenzin die ik overgeslagen heb, daarstraks, de tussenzin in Hebreeën 10 vers 1. De wet heeft een schaduw der toekomende goederen, maar de toekomende goederen zelf, dat zijn totale andere zaken. En de offers en de oud-testamentische dienst spreekt ons over het nieuwe verbond, maar het is niet het nieuwe verbond. En op het moment dat het nieuwe verbond openbaar gemaakt wordt, op het moment dat als het ware het voorhangsel gescheurd wordt, dan houdt inderdaad het oude verbond en daarmee de wet op. En de belangrijke strekking vervolgens, met name in Hebreeën, is dat wij dan dus gereinigd zijn van het kwaad geweten en dat we dan dus inderdaad alsnog in staat zijn om de levende God te dienen. Want dat is wat wij van nature naar de oude mens niet konden, maar dat is wat God tot stand gebracht heeft door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Of gewoon door het priesterschap van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar zoals gezegd, als men niet bereid is die levende God te dienen, dan heeft het ook geen zin dat wij gereinigd worden van een kwaad geweten. Dat heeft verder geen enkel praktisch nut. Maar waar het dus om gaat, is dat we ons zouden uitstrekken aan de ene kant naar de dienst van God onder het nieuwe verbond, als priesters eigenlijk, naar de ordening van Melchizedek. En daartoe werden wij gereinigd. En het enige wat van ons verwacht wordt, is dat we deze belijdenis vasthouden. Of zoals het hier in Hebreeën 10 gezegd wordt, laat ons die onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Of nog anders, laat ons met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg. Laten wij toegaan, niet naar het heiligdom van het oude verbond, maar naar de hoge priester van het nieuwe verbond. Om daar, Hebreeën 4, genade, barmhartigheid en hulp in de dienst, uiteraard, hulp te vinden te bekwame tijd, wanneer dat maar nodig is. En dat is waar wij uit leven. Daarbij kennen wij dus de Heer Jezus Christus, weliswaar als degene die op de troon gezeten is en dus als de koning, maar de troon blijkt een troon der genade te zijn. En ik zeg er ook wel eens bij, een troon der genade voor ons heeft weinig zin als wij niet meer zondigen, of als we geen zonden meer zouden hebben, of als ons vlees gereinigd zou zijn van zonden, want dan hebben we geen genade meer nodig. Maar het feit dat het een bedeling der genade is waarin wij leven, en het feit dat het een troon der genade is in de hemel, bewijst in elk geval dat wij weliswaar naar de uitwendige mens, niet, althans niet 100%, maar niet gereinigd worden, maar dat wij gereinigd worden inderdaad naar het geweten, zodat onze zonden ons niet in de weg staan om te naderen tot die God en om inderdaad hem te dienen, niet onder het oude verbond, namelijk onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. En in plaats van te vragen om vergeving van zonden onder het oude verbond, zeg het nu heel zwart-wit overigens, zou men onder het nieuwe verbond de Heer moeten danken, dat mag je rustig alle dagen doen, zou je de Heer moeten en mogen danken voor de vergeving van zonden, vergeving der misdaden die wij ontvangen hebben na de rijkdom zijner genade, maar dat was Efeze 1. Want in hem, maar het is de hoge priester, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, door zijn leven dus, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dat is dus toch, dit keer in Efeze, de hoge priester van het nieuwe verbond. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij onder dat nieuwe verbond mogen leven en dat wij mogen toegaan tot die hoge priester van het nieuwe verbond, die voor ons ook oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden is. We danken u dat wij uit het geloof van de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd geworden zijn en dat zijn rechtvaardigheid ons wordt toegerekend. Dat we verlost zijn inderdaad van de macht van de dood, de macht van de zonde, de macht van de wet. En dat wij gereinigd zijn naar het geweten, opdat wij inderdaad u zouden dienen. Dat we eerstelingen zouden zijn van het nieuwe verbond en ook van de dienst onder het nieuwe verbond. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook daar vanavond bij bepaald mochten worden. Bepaald mochten worden bij onze heiland en de waarheid rondom hem, rondom zijn wezen en werk, die ons geïllustreerd wordt aan de hand van deze oudtestamentische inzettingen. We danken u daarom dat wij die Heer mogen leren kennen en door ons bezig te houden met deze dingen ook deel mogen krijgen aan die verlossing die in Christus Jezus is. Deel mogen krijgen aan die reinheid van het hart van de inwendige mens. Deel mogen krijgen ook aan de dienst onder het nieuwe verbond en mogen leven met een gereinigd geweten en tot eer van uw naam. Wij danken u daarom ook dat u deze avond in ons midden was. En we willen u vragen of u ons uw woord ook aan onze harten wilt zegenen, opdat we daadwerkelijk veranderd mogen worden. Opdat we onze blik zouden richten, niet op aardse omstandigheden en zeker niet op onze zonden, maar onze blik zouden richten op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Degene die als overste leidsman en volleinde des geloofs gezeten is aan uw rechterhand in de hemel. Wilt u daartoe ons nabij zijn in de dagen die voor ons liggen, ons bekrachtigen met uw geest om Christus wil en uit de rijkdom van uw genade. Amen.